Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 148, de versen 1 en 4. Psalm 148, vers 1. Looft God, zing eeuwig 's Heeren lof. Gij die in het glansrijk hemelhof, die in de hoogste plaatsen woont, waar God u zijn nabijheid toont. En ook het vierde vers, waar het gaat, en dat raakt ook de preek straks over koningen, rechters en vorsten. Psalm 148, vers 1 en 4.
Thank you.
gemeente, hoor nu het woord van God. Het wordt u gelezen uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 24. De schriftlezing is Handelingen 24. Wij stellen ons eerst voor de spiegel van de heilige wet van God. En daarna zingen we het eerste vers uit Psalm 112. Zingt, zingt de lof van het opperwezen, welzalig hij, die God blijft vrezen en zijn geboden houdt in waarde. Psalm 112, vers 1, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen of hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Handelingen hoofdstuk 24. En vijf dagen daarna kwam de hoge priester Ananias af met de ouderlingen en een zekere voorspraak genaamd Tertullus, de welke verschenen voor de stadhouder tegen Paulus. En als hij geroepen was, begon Tertullus hem te beschuldigen, zeggende: dat wij grote vrede door u bekomen en dat vele loffelijke diensten deze volk geschieden. Door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Maar, opdat ik u niet lang ophouden, ik bid u dat gij ons naar uw bescheidenheid kortelijk hoort. Want we hebben deze man bevonden te zijn een pest, en een die oproer verwekt onder al de Joden, door de ganse wereld, en een opperste voorstander van de sekte der Nazarenen, die ook gepoogd heeft de tempel te ontheiligen, welke wij ook gegrepen hebben en naar onze wet hebben willen oordelen. Maar Lysias, de overste der overkomende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht, gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen, van de welke gij zelf hem onderzocht hebbende zult kunnen verstaan al hetgeen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden stemden ertoe, zeggende dat deze dingen al zo waren. Maar Paulus, als hem de stadhouder gewenkt had dat hij zou spreken, antwoordde: terwijl ik weet dat gij nu vele jaren over dit volk rechter geweest zijt, zo verantwoord ik mijzelf met des te betere moed. Alzo gij kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn, van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En ze hebben mij nog in de tempel gevonden tot iemand sprekende, of enige samenrotting des volks makende, nog in de synagogen, nog in de stad. En ze kunnen niet bewijzen waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit beken ik u, dat ik naar die weg, welke zij sekte noemen, de God der vaderen alzo dien, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is, hebbende hoop op God, welke deze ook zelven verwachten, dat er een opstanding de doden wezen zal, beide de rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En hierin oefen ik mijzelven om altijd een onergelijke consciëntie te hebben bij God en de mensen. Doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden, waarover mij gevonden hebben geheiligd zijnde in de tempel, niet met volk, noch met beroerte, enige Joden uit Azië, welke behoorden hier voor u tegenwoordig te zijn en mij te beschuldigen, indien zij iets hadden tegen mij. Of dat deze zelven zeggen, of zij enig onrecht in mij gevonden hebben als ik voor de raad stond. Dan van dit enig woord, het welk ik riep, staande onder hen: over de opstanding der doden word ik heden van ulieden geoordeeld. Toen nu Felix dit gehoord had, stelde hij hen uit, zeggende: als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. En hij beval de hoofdman over 100 dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebben, en dat hij niemand van de zijnen zou beletten hem te dienen of tot hem te komen. En na sommige dagen, Felix, daar gekomen zijnde met Drusilla zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: voor ditmaal ga heen, en als ik gelegen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. En tegelijk ook hopende dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet, waarom hij hem ook dikmaals ontbood en sprak met hem. Maar als 2 jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats. En Felix, willende de Joden gunst bewijzen, liet Paulus gevangen.
Wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 119, vers 12, vers 23 en vers 81. Vers 12, wanneer ik zelfs door vorsten werd beticht, in het hoog gestoeld op uw knecht gebeten, heb ik mijn weg naar uw gewoon gericht. En ook vers 23, waar we lezen: dan doe ik zelfs aan koningen verstaan hoezeer mij uw getuigenissen strelen. En ook vers 81, toen vorsten mij vervolgden zonder reden. Psalm 119, vers 12, 23 en 81. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
gemeente, meisjes en jongens, in deze dienst gaan we letten op de woorden van Felix, die hij sprak tot Paulus in Handelingen 24, het 25ste vers. Daar lezen we: en als hij, dat is Paulus, handelde, sprak van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: voor ditmaal ga heen. En als ik gelegenheid zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. Felix zegt hier tegen Paulus: ga nu maar weg. Als het me een andere keer beter uitkomt, dan zal ik u weer bij mij roepen. Nu niet, maar later. We letten dan ook op later, het woord van Felix. Drie gedachten: een indringende prediking, een diepe indruk, een verschrikkelijk antwoord. Een indringende prediking, want Paulus sprak over rechtvaardigheid, over matigheid en over het toekomende oordeel. Een diepe indruk, want we lezen dat Felix zeer bevreesd geworden is. En een verschrikkelijk antwoord, want hij antwoordde Paulus: voor ditmaal ga heen, en als ik gelegene tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. Een indringende prediking. Later. Later. Als je erover nadenkt, dan is dat eigenlijk een verschrikkelijk woord. Een levensgevaarlijk woord. Laat ik een paar voorbeelden noemen. Die kinderen die in ruzie leefden met hun ouders, die zeiden: later zullen we het wel in orde maken. Maar er kwam geen later. Die ouders stierven kort na elkaar en later werd te laat. Ik denk aan die zieke man die op zijn ziekbed met allemaal goede voornemens kwam: later, als ik beter ben, dan zal ik meer in mijn Bijbel gaan lezen. Dan zal ik meer bidden. Dan zal ik trouwer naar de kerk komen. Later. Maar er kwam geen later. De ziekte werd erger en de man stierf. Later werd te laat. Ik denk aan die jongen die nog van de wereld wilde genieten. Eerst nog genieten. Later. Later zal ik denken aan de dingen van de eeuwigheid. Dan zal ik denken aan mijn bekering. Maar een verkeersongeluk nam hem weg. En het werd eeuwigheid. Later werd te laat. Gemeente, wat is het woordje later dan een aangrijpend woord? Zo klonk het ook uit de mond van Felix toen hij tegen Paulus zei: voor ditmaal ga heen. Voor deze keer ga maar weg. Maar later, later, als ik gelegen tijd zal hebben bekomen, als het me een keer beter uitkomt, dan zal ik u weer tot mij roepen. Dan mag u mij het woord weer brengen, dan zal ik luisteren. Later. Maar voor Felix kwam er geen later. Later werd te laat. Felix is door de Romeinse keizer Claudius aangesteld tot stadhouder over Judea. Hij was getrouwd met Drusilla. En Drusilla was zijn derde vrouw. Zij was een Jodin. Ze was een dochter van Herodes Agrippa. De Herodes die Jacobus liet vermoorden en van wie wij later lezen dat hij door de wormen gegeten werd en stierf. Felix en Drusilla. Twee mensen die in de zonde leefden. Flavius Josephus beschrijft de wreedheid van Felix. En de bekende klassieke schrijver Tacitus schrijft dat Felix genoot van wreedheid en wellust. Drusilla, zijn vrouw, was al op 14-jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan Azizus, de koning van Emesa, in het tegenwoordige Syrië. Azizus liet zichzelf voor Drusilla besnijden, omdat zij een Jodin was. Maar met behulp van een Syrische tovenaar werd Drusilla overgehaald om Azizus te verlaten en te trouwen met de stadhouder Felix. En ze kregen samen een zoon, die later is omgekomen bij de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius in het jaar 79. En mogelijk is bij die uitbarsting ook Drusilla omgekomen. Felix en Drusilla, twee zondige mensen. Ze lieten zich leiden door hartstocht en seksuele begeerten. Maar de Heere bracht ze in aanraking met zijn evangelie. De Heere liet ook aan deze goddeloze mensen zijn evangelie, zijn woord verkondigen. Want gemeente, de Heere heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Wat een wonder dat de Heere, die heilige en rechtvaardige God, te doen wil hebben met slechte mensen. Hij wil ook met u van doen hebben, hoe uw leven ook is en hoe groot uw of jouw schuld ook is. En hij wil dezelfde te doen hebben met Felix en Drusilla. Want ook tot die twee mensen kwam het woord van God. We hebben gelezen dat de apostel Paulus in Jeruzalem gevangen genomen werd. Toen de Joden in Jeruzalem een complot tegen hem smeden, liet Lysias, de Romeinse commandant van Jeruzalem, Paulus overbrengen naar Caesarea, aan de kust van de Middellandse Zee. En daar in Caesarea was ook de stadhouder Felix. En Felix heeft in Caesarea een eerste verhoor van Paulus laten plaatsvinden. Paulus werd aangeklaagd door de advocaat van de Joden, die heette Tertullus. En daarna heeft Paulus zich in dat verhoor ook verweerd met een indrukwekkende reden. En blijkbaar heeft de verdediging van Paulus Felix overtuigd van Paulus' onschuld. Want Felix was heel vriendelijk voor Paulus. Hij gaf ook bevel om hem niet te streng te behandelen in de gevangenis. De vrienden van de apostel Paulus mochten hem zelfs in zijn gevangenschap opzoeken. Alleen, Felix deed geen uitspraak naar aanleiding van Paulus' onschuld. Hij sprak hem niet vrij. Maar toch is zijn belangstelling gewekt voor wat Paulus zei, voor de prediking van Paulus. En daarom heeft Felix Paulus bij zich laten komen, zodat hij samen met zijn vrouw Drusilla naar de prediking van de apostel kan luisteren. En zo zijn die twee mensen, Felix en Drusilla, in aanraking gekomen met het woord van God. Je kunt op verschillende manieren in aanraking komen met Gods woord. Dat kan bijvoorbeeld doordat je opgroeit onder de prediking, zoals velen van ons. En het kan zijn dat je van buitenaf bij de kerk gebracht wordt. Paulus sprak over rechtvaardigheid en het komende oordeel. En Felix was een onrechtvaardig mens. Hij handhaafde het recht niet. Want hoewel Paulus onschuldig was, liet hij Paulus niet vrij. En Felix was ook corrupt. Hij was gevoelig voor omkoping. Want we lezen in het volgende vers dat hij hoopte dat Paulus hem geld zou geven. Daarna zou hij Paulus wel willen loslaten. En tegenover dat schuldige leven van Felix handelde Paulus over rechtvaardigheid. En ook over matigheid. Matigheid betekent zelfbeheersing. Felix was een slaaf van zijn wreedheid en zijn seksuele hartstochten. Hij leefde met Drusilla in overspel. Hij liet zich meeslepen door zijn begeerten. En daartegenover sprak Paulus over matigheid, over zelfbeheersing. En zo heeft de apostel Paulus in zijn prediking de stadhouder Felix schuldig gesteld. Hij heeft Felix schuld aangewezen. En Paulus heeft duidelijk gemaakt dat het leven van die twee mensen, van Felix en van Drusilla, in strijd was met Gods wil en wet. Gemeente, zo wordt u, zo word ik ook door het woord van God schuldig gesteld. Beseft u dat? Het woord van God, dat klaagt ons aan en het stelt ons schuldig. En het roept ons toe, u hebt gezondigd. Uw leven is in strijd met Gods wil en wet. En met die God krijgen wij allemaal eens te maken. Want Paulus sprak niet alleen over rechtvaardigheid en over matigheid, maar ook over het komende oordeel. Hij heeft Felix en Drusilla voorgehouden, u gaat naar Gods oordeel toe. Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. En als de boeken opengaan, dan kunt u voor hem niet bestaan. En zo heeft Paulus als het ware gezocht, geprobeerd om die twee mensen te bewegen tot het geloof. Want hij wist de schrik des Heren. In zijn ernstige en indringende boodschap had Paulus niets anders op het oog dan het welzijn en het behoud van die twee mensen. En hij heeft hun als het ware toegeroepen, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En gemeente, tot u, tot jou, komt geen andere boodschap. Ook tot ons komt de eis van Gods wet. En ook tot ons handelt de Heere over rechtvaardigheid en matigheid en over het komende oordeel. Ook u wordt toegeroepen, wie is er die voor die heilige God kan bestaan? Want wij staan schuldig tegenover die God. Maar de Heere komt ook met de oproep tot bekering. Bekeert u, gemeente, bekeert u, ga toch zo niet verder. En ook tot u wordt gepredikt het behoud door het geloof in Christus. Wat doet u ermee, gemeente? Wat heeft dat in uw leven uitgewerkt? Kinderen die in de kerk zijn, heb jij al een nieuw hart? Ken jij de Heere? Jongeren, hoe vaak heb je die boodschap niet gehoord? En wat heeft dat in jouw leven gedaan? Wat deed het in het leven van Felix? Dat brengt ons bij het tweede punt van de preek. Want Felix heeft niet alleen gesproken na een ernstige en indringende prediking, maar ook bij een diepe indruk. Gemeente, u moet vooral niet denken dat de preek van Paulus langs Felix is heen gegaan. Oh nee, die preek heeft diepe indruk gemaakt op Felix. En het licht van Gods heilig woord viel over zijn zondig leven. En dan slaat Felix, om het zo te zeggen, de schrik om het hart. Nee, hij spot niet met de boodschap van Paulus. Hij lacht er niet om, integendeel. Hij neemt die boodschap ernstig. Zo ernstig, dat hij er doodsbenauwd van wordt. We lezen van hem, zeer bevreesd geworden zijnde. Je zou zeggen, gemeente, dat is een zegen, als het woord van God niet altijd maar langs je heen gaat. Als het woord van God je opschrikt en wakker schudt en heen en weer slingert. Het is een zegen als het woord van God indruk maakt. Als het je raakt tot in het diepst van je bestaan. Meisjes en jongens, hebben jullie dat wel eens gehad? Dat een preek je zo raakt dat je het niet meer van je af kan schudden. En dat je het meenam overdag en 's nachts en dat het je op de knieën bracht. Ouderen, hebt u dat ook wel eens gehad? Of gaat dat woord altijd maar langs u heen? En bent u zelfs in de kerkbank nog bezig met wat u in de komende week weer wilt gaan doen? Het is erg, gemeente, als het woord altijd maar langs ons heen gaat. Maar bij Felix was dat niet zo. Hij werd zeer bevreesd. De heiligheid van God en de rechtvaardigheid van God en het komende oordeel verschrikken hem in het licht van zijn zondige leven. Zijn ziel krimpt ineen als hij denkt aan dat komende oordeel. Je zou bijna zeggen, gemeente, die man is niet ver van het koninkrijk van God. Je bent toch blij als predikant, wanneer je merkt dat de preken niet altijd maar langs de hoorders heen gaan, maar dat de mensen wel eens gegrepen worden door het woord en opgeschrikt worden en heen en weer geschud. Felix staat op een tweesprong. Hij wordt geschud door het woord. Wat zal hij doen? Hoe zal hij nu reageren op de boodschap die Paulus brengt? Gemeente, hoe zult u reageren op de boodschap van het woord van God? Dan zijn er maar twee mogelijkheden. Of u geeft u over aan dat woord, of u verhardt u voor dat woord. Het moet een kant op. Tegenover God en zijn woord kun je niet neutraal blijven. Het is niet mogelijk dat je de kerk uitgaat zoals je erin komt, want je hebt het weer gehoord. En als je je niet overgeeft, dan heb je je verhard. Felix staat op een tweesprong, aangegrepen, verschrikt en bevreesd vanwege de boodschap van Paulus. Wat zal hij doen? Welke kant zal het nu opgaan? Wij zouden zeggen, Felix, val de Heere te voet, bid uw rechter om genade. Wat doet u? Wat doe jij, meisje, jongen? Zijn er in jouw leven, in uw leven, preken die u niet meer kon vergeten? Preken waarin het ook zo op u afkwam dat het u niet meer losliet? Wat hebt u toen gedaan? Bent u toen voor God gevallen? Op de knieën of hebt u zichzelf er weer overheen gezet? Kinderen, gebeurt dat wel eens? Dat je 's avonds in bed ligt en je denkt eraan dat je de Heere moet ontmoeten? En dan denk je, laat ik daar nu maar niet aan denken. Ik ga aan andere dingen denken, wat ik morgen ga doen op school en waar ik morgen mee ga spelen en met welke vriendjes en vriendinnetjes ik ga spelen. Daar kun je als kind al mee bezig zijn en als volwassene niet minder. Je drukt het weg, je leeft er overheen. Er zijn hier mensen die hebben net als Felix wel eens op een tweesprong gestaan. Door God aangegrepen en heen en weer geschud. Dat kan zijn onder een preek die u hoorde. Dat kan zijn bij een aangrijpende gebeurtenis in uw leven. Het kan zijn bij dat verkeersongeluk waar iedereen van zei, wat een wonder dat hij het er zo van afgebracht heeft. Toen voelde u, de Heere zet mij op een tweesprong. God is het die me aangrijpt en me beetpakt. Er zijn hier mensen die wel eens op zo'n tweesprong hebben gestaan, net als Felix. En welke kant ging het op, gemeente? Wees eens eerlijk, het is of het een, of het ander. Of u gaf zich over aan God, of u handhaafde zichzelf. Bij Felix ging het de verkeerde kant op. Er was vrees, maar het bleef bij een slaafse vrees. U weet wel, angst voor het oordeel, angst voor de ontmoeting met God, dat is geen kinderlijke vrees, want dan is er ook liefde in je hart, dan is er heimwee naar God, en dat drijft je naar de Heere uit. Er was bij Felix wel benauwdheid, maar geen droefenis. U weet wel van Psalm 116, ik vond benauwdheid, maar ook droefenis. Als er droefenis is, dan is er ook liefde in uw hart tot God. Dan belijden we tegen u, o God, heb ik gezondigd. En dan zal de Heere ook wonderlijk vertroosten. We zingen nu eerst uit Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25, vers 6. Thank you. voor ditmaal, deze keer, ga heen. Later. Ten eerste hebben we nagedacht over een indringende prediking. Ten tweede over een diepe indruk. En nu als derde een verschrikkelijk antwoord. Welke kant gaat het op, gemeente? Felix staat op een tweesprong. En wat deed Felix? Felix heeft geprobeerd om die stem van binnen, die stem van zijn geweten, tot zwijgen te brengen. En dan komt dat woord later. Voor ditmaal ga heen, maar later. Later, als ik gelegene tijd bekomen zal hebben, dan zal ik u tot mij roepen. Voor ditmaal ga heen. Voor nu, voor dit moment, vindt hij het genoeg. Bij een volgende gelegenheid, als er een geschikter moment voor is, dan zal hij Paulus weer laten komen. Dan mag Paulus opnieuw het woord brengen. Nu niet. Nu niet. Later. Felix wordt niet boos, dat lees je niet. Nee, diep van binnen is hij ervan overtuigd dat Paulus de waarheid spreekt. Zijn welzijn zoekt, zijn behoud. Maar hij weigert zich gewonnen te geven. Nu heb ik geen tijd, Paulus. Nu heb ik geen tijd meer. Later. Later. Dat komt nog wel. Echt. En zo probeert hij zijn geweten gerust te stellen. Hij wijst de oproep tot bekering niet af. Maar hij schuift het door. En daar heb je dat uitstel. Nu is hij er nog niet aan toe. Hij stelt het uit. Later. Nu zijn er nog zoveel andere dingen. Maar later. Je zou zeggen, geef dat geen hoop, gemeente. Felix wijst die boodschap niet af. Hij zegt niet, Paulus, het is allemaal onzin wat je zegt. Helemaal niet. En toch, gemeente, een verschrikkelijk antwoord. Later. Felix is verward in de strikken en de touwen van de Satan. De Heere heeft zijn hand naar hem uitgestrekt in de prediking van Paulus. Maar hij kruipt onder die uitgestoken hand vandaan. Hij wijst, op een nette manier dat wel, hij wijst de bekering af. Hoe vaak heb u en jij dat al gedaan, gemeente? Je kunt op een nette manier de preek naast je neerleggen. Als de kerk uitgaat, dan zeg je, het was een mooie preek. En dan drink je je kopje koffie en je leeft weer rustig verder. Nee, nu nog niet. Later. Later. Nu heb ik geen tijd. Nu eerst nog zoveel andere dingen. Later. En wanneer? Dat maak ik wel uit. En niet de Heer. Maar wanneer, gemeente, komt het dan beter uit? Vorig jaar niet. En vorige maand ook niet. En vorige week niet. En nu niet. Nu niet, maar later. Echt. Gemeente, geloof het. Dat later zal er volgende week niet zijn. En volgende maand ook niet. En volgend jaar ook niet. Of denkt u van wel? Gemeente, we moeten ons niet voor de gek houden. Al zou u nog 20 of voor mijn part 50 jaar leven, dan zou u nog zeggen, nu nog niet. Nog niet, later. Later. Dat zit er zo diep in bij ons mensen. We stellen het maar uit en we schuiven het maar van ons af. Later, als ik gelegener tijd zal bekomen hebben, dan zal ik u tot mij roepen. Ik zal het geschikte moment zelf bepalen. Het geschikte moment om bekeerd te worden, om te buigen onder Gods woord. Wanneer zou dat zijn, gemeente? Meisjes en jongens, jongeren in de kerk, weten jullie dat? Wanneer is het geschikte moment? Gemeente, dat is nu. Nu staat er in de Bijbel, heden, zo gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Heden, nu, niet later, Morgen kan het te laat zijn. Zie, nu is het de welaangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Nu staat de Heere te kloppen aan jouw hart. Maar als je de Heere netjes afwijst, dan komt er een moment dat hij heen gaat. Zoals Paulus heen ging van Felix. Dan komt er een moment dat God je loslaat. En dan? Paulus sprak over het komende oordeel. Gemeente, en daar zijn wij op weg naartoe. Wee ons als wij het evangelie hebben versmaad. Als we het bloed van Christus dat ons gepredikt was, onrein hebben geacht. Dan zult u in dat komende oordeel niet bestaan. Dan zal er niet alleen zijn de toorn van God, maar ook de toorn van het lam dat ons gepredikt werd en dat wij hebben versmaad. O, wat zijn er toch veel trouwe kerkmensen, altijd in de kerk, elke zondag en door de week ook als er kerk is. Trouwe kerkgangers, altijd maar bezig om hun bekering uit te stellen. Later. Later, ze stellen het maar uit van de ene dag in de andere, van het ene jaar in het andere. En steeds weer is het later, later, later. Totdat er geen later meer is, maar te laat. Je kunt zomaar van het ene op het andere moment uit dit leven worden weggerukt. En dan is er geen later meer. Felix heeft geen gelegene tijd meer gekend. Hij heeft Paulus later nog wel ontmoet, maar toen ging het over geld. Toen de indrukken weg waren, probeerde hij door omkoperij nog wat aan Paulus te verdienen. Felix heeft zijn geweten dichtgeschroeid en hij is in zijn zonden gestorven. 2 jaar later is Felix weggeroepen, teruggeroepen naar Rome. Voor een rechtszaak over zijn wanbestuur in Judea. En Drusilla ging met hem mee. En om de Joden een gunst te bewijzen, liet hij Paulus als gevangene achter. En na die rechtszaak over Felix wanbeleid, is hij door de keizer verbannen. Zijn enige zoon verloor hij bij de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79. En volgens Flavius Josephus is zijn vrouw daarbij ook gestorven. Wat aangrijpend, gemeente, gelegenheid gehad, maar uitgesteld. Uitgesteld. Altijd maar later, totdat het te laat was. Hoe vaak hebt u, gemeente, het woord al gehoord? Hoe vaak hebt u gelegenheid gehad tot bekering? En dan steeds maar uitgesteld. Niet gewild. Christus zei tot Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, zoals een hen, een kip haar kuikens bijeen vergadert onder haar vleugels. En u hebt niet gewild. En dan zal het op een gegeven moment te laat zijn. Eeuwig te laat. En dan dat komende oordeel waar Paulus van sprak. Dan zal het klinken, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn. Laten Felix en Drusilla ons tot een waarschuwing zijn. Laat u gezeggen, gemeente, door het woord van God. Stel uw bekering niet langer uit, want uitstel wordt afstel. Bedenk wat tot uw eeuwige vrede dient. Wat hebt u erbij te verliezen? Jongeren, wat heb jij erbij te verliezen? Niets toch? Je zult alles toch een keer moeten loslaten. En wat hebt u erbij te winnen? Alles, gemeente. We hebben er alles bij te winnen. Er is geen zaliger dienst dan de dienst van de Heer. Vraag het maar aan Gods kinderen. Alleen al in het berouw over de zonde ligt meer zoetheid dan heel de wereld geven kan. Hoeveel te meer als de Heere ons zijn liefde en zijn genade in Christus doet ervaren. Dan is een kruimel van zijn tafel meer dan 1000 werelden. Jongeren, het is zo de moeite waard om de Heere te vrezen. Zijn dienst is een liefdedienst. En daarom stel het niet uit. En zeg niet later. Later zal ik de Heere zoeken. Nu, heden, zo je zijn stem hoort, verhard je niet, maar laat je leiden. En als het goed is, gemeente, dan gaan wij allemaal belijden. Als het aan mij gelegen had, dan was het net zo gegaan als bij Felix. Maar wat een wonder, de Heere was de eerste in mijn leven. En hij overwon mij door zijn kracht. En als dat, gemeente, in uw leven het geval is, dan zal het komende oordeel u niet verschrikken. Want dan zal dat komende oordeel eeuwig meevallen. Als Jezus tot u zeggen zal, kom in, gij gezegende van mijn Vader, en beërf dat koninkrijk, dat voor u weggelegd is, vanaf de grondlegging der wereld. Amen. We gaan met elkaar danken. O God, zo kwam uw woord in ernst tot ons. U was al de eerste in ons leven toen u ons liet dopen. Toen hebt u uw naam aan de onze verbonden. Geef dat we daar niet aan voorbij leven. En als we in twijfel zijn, als we niet weten hoe we voor u kunnen bestaan, als we misschien gedacht hebben dat we kinderen van u waren, en we zijn dat weer zo uit het beeld en we zijn dat weer kwijtgeraakt door eigen schuld. Leer ons er dan op te hopen dat u altijd de eerste bent en dat u in onze doop al de eerste was. We loven en prijzen u, o God, voor uw trouw, ook in deze dienst. U hebt gegeven wat nodig was. Zegen uw woord. We willen u danken voor de eindexamenkandidaten die hun examen hebben gehaald. Heere, wat bent u goed voor hen geweest. U hebt hen verstand gegeven om de examens te maken. En dat met goed resultaat te doen. Ook daarvoor zij u alle lof en eer. Wilt u vanmiddag weer bij ons zijn als we naar de kerk gaan? Wilt u ons hier veilig brengen? Zegen de broeder die dan uw woord zal lezen. Geef hem wat hij nodig heeft. Ook hij kan het zonder u niet doen. Wilt u hem in lezen en ook in het bidden versterken met de kracht van uw geest. Wilt u al onze zonden vergeven, het uwe zegenen en hoor ons in Jezus' naam. Amen. De slotzang is Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. En dan komen ook die woorden, zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden, Psalm 95, vers 4. eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.